Ik denk dat het belangrijk is voor het vervolg van de studies dat we vanavond in vogelvlucht de inhoud van het eerste hoofdstuk en wat we al geleerd hebben uit het tweede hoofdstuk te hernemen. Het tweede hoofdstuk is de kern van de brief en die handelt hoofdzakelijk over wat? Dwaalleraars. Nu, het eerste hoofdstuk leidt dit onderwerp in. En daarom is het belangrijk om dat opnieuw te overdenken. Want ik ben ervan overtuigd dat de inhoud van de tweede Petrusbrief zeer actueel is voor ons allemaal en enorm belangrijk is voor onze gemeente. We hebben gelezen dat deze brief gericht is aan mensen van wie Petrus zegt dat zij een even kostbaar geloof als wij verkregen hebben. Een even kostbaar geloof. Wat is geloof volgens de Hebreeënbrief? En dat moet recent in de oren geklonken hebben, want we hebben daarbij stilgestaan enkele weken terug in de woordverkondiging. De zekerheid van wat men niet ziet. Dus met andere woorden, wat wij geloven is een hoofdzakelijk iets wat nu nog niet gezien wordt en wat dus toekomstig is. Zijn we het daarover eens? En inderdaad, het heeft alles te maken met het feit, zegt Petrus, dat wij deelgenoten geworden zijn. We hebben deel gekregen in vers 4 aan de wat? De kostbare en zeer grote beloften. Wat zijn die kostbare en zeer grote beloften? Ik bedoel niet dat je ze allemaal moet opsommen, maar wat is de kostbare en zeer grote belofte die wij nu nog niet zien, maar die straks werkelijkheid zal worden?
Koninkrijk van Christus.
Ja, en kan je dat omschrijven met de woorden van Petrus?
Koninkrijk van Christus.
Ik kan het lezen in Petrus zijn brief, in hoofdstuk 3. Waar vind je dat, Luc? Vers
13.
Daar staat er: wij echt te verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemelen en nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat is waar wij naar uitzien. Ja? Dat is uiteindelijk de hoop van ons geloof, die volledig in lijn ligt met de hoop van het geloof van de eerste gelovigen die we vinden in de schrift. Of dat nu Abraham is, of dat nu Mozes is, hebben we gezien in de Hebreeënbrief. Alle hebben ze uitgezien naar, en hoe wordt het daar omschreven? Een stad waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Een hemels vaderland wordt het genoemd. Dus met andere woorden, dat wijst allemaal vooruit naar deze belofte, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ja, dat is de hoop van ons geloof. En doordat we daar, hoe kunnen we nu zo zeker zijn dat we daar nu deel aan hebben, aan die belofte? Wel, zegt Petrus in vers 4, in het vervolg, jullie zijn deelgenoten geworden van de goddelijke natuur. En op deze manier zijn jullie ontkomen aan het verderf dat door de beheerte in de wereld is. Met andere woorden, Petrus zegt, de wereld, zoals zij in beginsel door hand geschapen is, deze wereld is verdorven. Hoe is deze wereld verdorven? Hoe is dat gebeurd? Door de zondeval is de beheerte in de wereld gekomen. Nu, de enige manier om aan deze wereld te ontsnappen, die verdorven wereld, die op weg is naar het eindoordeel. De enige manier om daaraan te kunnen ontsnappen is, volgens Petrus, wederom geboren worden. Ja? En doordat we wederom geboren worden, is de eerste onmiddellijke zegen die we hebben, dat we vrijgemaakt worden van de macht van de zonde. Dat betekent dat de zonde niet meer heerst over ons. Wij hoeven niet meer te zondigen. Ja? Vroeger konden we niet anders, maar nu hoeven we niet meer te zondigen. We zijn vrij van de macht van de zonde. Dat betekent niet dat we niet meer zondigen. Nee? We zijn nog altijd zwak. De zonde is nog altijd in ons, inwonende. En doordat we bevrijd zijn, of gered zijn, doordat we deelgenoten zijn van de goddelijke natuur, hebben we de hoop en de zekerheid dat wanneer de Heer Jezus Christus terugkomt om deze wereld te oordelen, dat wij aan dit oordeel zullen ontkomen. Ik ben blij dat je dat zo met zekerheid en vrijmoedigheid kan zeggen. Dat geeft geweldige praktische gevolgen. Te beseffen dat de kern van ons geloof iets is wat er nu niet is, toekomst is, en dat we de zekerheid hebben dat het oordeel dat over deze wereld komt, dat we daaraan zullen ontkomen. Dat geeft enorm praktische gevolgen voor hoe dat we nu ons leven inrichten. Hoe dat we nu verder leven in deze wereld. En daarom zegt Petrus in vers 5, voegt om deze reden echter ook met inbreng van alle ijver bij uw geloof, zie je dat? Bij uw geloof, en dan somt hij een hele reeks zaken op. Hoe zou je die reeks die jij opsomt kunnen omschrijven? Hoe noemen wij dat? Vrucht van de geest. Er zijn geen vruchten, maar vrucht van de geest. Inderdaad, dat is één ding. Vrucht van de geest. En hoe kunnen we dat ook nog anders zeggen? Als er meer en meer vrucht van de geest in ons leven zichtbaar wordt. Hoe omschrijven we dat dan als gelovigen? Dan zijn we aan het geestelijk groeien. Dus met andere woorden, Petrus zegt, als je ontkomen bent aan dat verderf die in de wereld is door wedergeboorte, als je de heerlijke hoop hebt van die toekomstige wereld, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan moet je nu, in het leven dat je nog rest op deze aarde, je uitstrekken om vrucht te dragen in de geest, geestelijk te groeien. Als je dat doet, zegt Petrus, en nu heeft hij twee motivaties waarom we dat moeten doen. Kijk eens in vers 8. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig zijn, laten zij u niet werkloos of onvruchtbaar wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Dus met andere woorden, iemand die zich uitstrekt om naar het geloof dat hij heeft geestelijk te groeien, geestelijk volwassen te worden, daarvan zegt Petrus, zo iemand zal door de Heer gebruikt worden. Dat moet een motivatie zijn, zegt Petrus, om geestelijk te groeien. Ben je daarmee akkoord? En hij heeft nog een tweede motivatie, in vers 11. En wat is de tweede motivatie? Inderdaad. Want zo, dus als je op die manier je uitstrekt, om geestelijk te groeien, om volwassen te worden in de Heer Jezus Christus, vrucht te dragen, als je dat doet, zal u de ingang in het eeuwige koninkrijk rijkelijk verleend worden. Met andere woorden, als je dan uitstrekt, geeft dat enorm veel vrijmoedigheid en hoop met het oog op de toekomst. Wie dat dan niet doet, en dat is een algemeen kenmerk, wie zich dan niet naar uitstrekt in dit leven, verliest ook zijn vrijmoedigheid en zijn hoop in de toekomst. Twijfelt aan zijn behoudenis en aan zijn uitredding. Kijk maar eens, mensen die daar moeite mee hebben, dat gaat vaak, heel vaak, hand in hand. Het kan ook zijn dat het evangelie niet goed onderwezen zijn. Dat is een ander verhaal. Maar als je die vrijmoedigheid verliest, als je het goed onderwezen bent, is het omdat je daar niet meer naar uitstrekt. Ik denk dat iedereen die wat langer christen is, en zijn leven daarvan kan getuigen, dat die onzekerheid binnensluipt, als er momenten zijn in je leven dat op een heel laag pitje staat. En dat je niet meer de acht naar uitstrekt. Het derde waar ik wil op wijzen, is dat Petrus zegt in vers 9, wie dat dan niet doet, Wat zegt hij daarvan?
Hij is kortzichtig en blind.
En?
Hij vergeet dat hij gereinigd is van zijn vroegere zon.
Met andere woorden, Petrus wil niet zeggen dat je plotseling vergeten bent dat je zonden vergeven zijn. Petrus wijst erop dat jouw levenspraktijk erop wijst dat je, alhoewel je beleden hebt, dat je vergeving van zonden kent. En die belijdenis uit je door jezelf te laten dopen. Ja? Als je dat beleden hebt in de doop, uiterlijk getuigenis van hebt gegeven. Maar je levenswandel die erop volgt, getuigt niet van een verlangen om geestelijk te groeien, om vrucht te dragen, om de Heer welbehagelijk te leven, dan betekent dat praktisch zegt Petrus, dat je eigenlijk de vergeving van je vroegere zonde vergeten bent. Je leeft, bij manier van spreken, alsof dit nooit gebeurd is. Dat is wat Petrus zegt. Dus bij Petrus ligt de nadruk vooral nu op hoe dat je wandelt als je erkent en beleidt dat je christen bent. We gaan daar nog later op terugkomen vanavond. Een groot probleem onder de eerste christenen was niet alleen het feit, heb ik al opgewezen, dat er weinig geestelijke groei was, maar er waren ook superveel naamchristenen. Die in naam wel christen waren, maar in de praktijk van hun geloof, van hun leven, eigenlijk de Heer, van wie dat ze beleden hadden dat hij hun Heer was, verloochenden. En Petrus is daar heel haarscherp in deze praktijk. Als je zo uiteindelijk je uitstrekt, zegt Petrus, om geestelijk te groeien, dan is er één ding dat je zeker mag zijn. Kijk eens in vers 10. Daarom, broeders, beijvert u te meer om je roeping en je verkiezing vast te maken. Als je geroepen bent door het evangelie, als je uitverkoren bent om deel te krijgen aan de heerlijke toekomst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wat moet je dan doen, zegt Petrus? Ijverig zijn. En je daarna uitstrekken. Zie je dat? En als je dat doet, zegt hij, wat gaat er dan gebeuren? Wat ga je dan nooit doen? En herinner je nog wat ik gezegd heb over struikelen? Dat is gewoon niet, dat betekent hier niet ten val komen en zonde vallen. Hè? Struikelen betekent hier letterlijk. Weet je het nog? Schrijf het dan maar bij in je Bijbel als je het niet meer weet. Afvallig worden. Hè? Afvallig worden. Dus definitief afvallig worden. Wegvallen. Dat betekent het hier. Dus, samengevat, welke is de weg die een christen moet gaan om uiteindelijk te volharden tot het einde? Ijveren om geestelijk te groeien. Om uw roeping en uw uitverkiezing waar te maken. Dus, de klemtoon bij Petrus in onderwijs ligt niet bij Gods kant, maar de klemtoon ligt bij onze verantwoordelijkheid. En die beide moeten we naast elkaar laten staan. Het feit dat iemand ijvert om geestelijk te groeien, om meer vrucht van de geest in zijn leven tot uiting te laten komen, is tegelijkertijd een bewijs dat God in hem werkzaam is. Die beide dingen gaan hand in hand. Waar dat je dat niet ziet, waar er geen ijver, geen verlangen is om geestelijk te groeien, in zo'n persoon is God niet werkzaam. Dat is wat Petrus heel nadrukkelijk zegt. Is dat een klein beetje duidelijk? In het volgende stukje die erop volgt, had Petrus onderstrepen wat er zo belangrijk is om geestelijk te groeien. Om volwassen te worden als christen. Want om geestelijk te groeien en volwassen te worden, is er niet alleen ijver nodig en een gezond verlangen om je daarnaar uit te strekken, maar één element kan je niet missen. En dat ene element is God kennen en hoe kunnen we God leren kennen?
Onderhoud.
Met andere woorden, door zijn openbaring, door middel van wat hij gesproken heeft door
profeten
en? En profeten en? Apostelen. En wat vatten we dan mee samen? Oud en Nieuw Testament. Ja, maar goed, het is beter van profeten en apostelen, omdat dan de nadruk ligt op oud en nieuw. Ja? Het is niet dat het juist is, he. Probeer maar zo volledig mogelijk het over te brengen. Nu, wat is de kern van het onderwijs van het evangelie van de apostel Petrus? Vers 16. Wat is de kern van de evangelieboodschap van de apostel Petrus?
De terugkomst van de Heer.
De komst van de Heer Jezus Christus. Dat is de kern van zijn boodschap. Dus niet de vergeving van zonden, niet uw persoonlijke uitredding, dat is allemaal ondergeschikt aan de kern. En de kern is de komst, de wederkomst van de Heer Jezus Christus in heerlijkheid. Waarom onderstreep ik dat? Omdat er veel christenen zijn vandaag de dag, en ik wil daar niet verder over uitspreken, die niet als eerste uitzien naar de komst van de Heer Jezus in heerlijkheid, maar die uitzien naar de komst van de Heer Jezus in het verborgene. De komst van de Heer Jezus in heerlijkheid is een publieke komst die niemand zal missen. Iedereen zal het zien. Je zal u nergens bevinden op de aardbol waar dat die komst van de Heer Jezus aan u voorbij gaat. Want zoals de bliksem ligt van het oosten naar het westen, zegt de Heer Jezus, met mijn eigen woorden gesproken, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Niemand zal het gemist hebben. Maar dat is niet de eerste komst waar de meeste christenen in de dag van vandaag, ook hier in Vlaanderen, naar uitzien. Maar ze zien uit naar een komst van de Heer Jezus in het verborgene. Met name de opname. Dat is een groot verschil, hè? Dat is een heel groot verschil. En ik denk dat het ook een beetje logisch is als je nu alles op een rijtje zet. Als onze overtuiging, ons geloof, onze geloofsovertuiging is, de zekerheid is van de dingen wat we nu nog niet zien, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, dan komt die nieuwe hemel en die nieuwe aarde wanneer? Wanneer breekt die er zeker aan? Als de Heer Jezus terugkomt in heerlijkheid. Dus zie je waarom dat voor de apostel Petrus de komst van de Heer Jezus de centrale boodschap is van het evangelie? En zie je nu waarom dat het belangrijk is om er met elkaar over na te denken? Want wie van ons heeft het evangelie van Jezus Christus zo gehoord, dat de centrale kern van dat evangelie dat hem gepredikt werd, de komst is van Jezus Christus? Wie hier aan tafel heeft dat zo gehoord? Nu, dat is altijd zo geweest, ook van Paulus. Alleen moet je een onderscheid maken en op welke manier zowel Petrus als Paulus, ik zeg maar iets, tot hun eigen volksgenoten spreken, voor wie die dingen niet onbekend zijn. Ze verwachten de dag van de Heer. En hoe hij het evangelie predikt aan mensen die die hoop en die verwachting niet kenden, voor wie dat totaal vreemd was. Een ander publiek. Daarin zie je nadrukkelijk dat daar de klemtoon ligt in de prediking van het evangelie. Ik zal u dat ook bewijzen, Handelingen hoofdstuk 17. Vers 30, Handeling 17, vers 30. Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God u aan de mensen dat ze zich allen overal moeten bekeren. Help mij onthouden, ik kom daar straks nog op terug. Het evangelie is niet vrijblijvend. Daarom wordt het ook het heilig gebod genoemd. Mensen moeten zich overal ter wereld bekeren. Het is een moeten, hè? Dat is ook logisch, als je weet dat de koers en de richting waar deze wereld naartoe gaat, het verderf is. Ja, dan moet je je bekeren om deel te krijgen aan die hoop die in de Heer Jezus Christus is. Zie je? Omdat Hij een dag heeft bepaald waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen, door een man die Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven, door Hem uit de doden op te wekken. Zie je dat? Dus de komst van de Heer Jezus Christus, hier klemtoon, in oordeel, komt eraan. De wederkomst. En nu moeten alle mensen overal ter wereld met het oog op die komst zich bekeren. God heeft daarvan getuigenis gegeven dat Hij die man is door hem uit de doden op te wekken. Zie je dat? Als je nog niet overtuigd bent, dan wil ik u nog iets op wijzen dat we met elkaar al overdacht hebben in de Bijbelstudies. In de eerste brief aan de Thessalonicenzen. Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Vers 8. Want van u uit heeft het woord van de Heer weer klonken. Niet alleen in Macedonië en in Achaïe, maar in elke plaats is uw geloof jegens God uitgegaan. Een geloofsovertuiging, hè? Zodat we daarvan niets hoeven te zeggen. Want zelf vertellen zij van ons welke ingang wij bij u hadden, en nu komt het, en hoe u zich van de afgod tot God hebt bekeerd, om de levende en waarachtige God te dienen, en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die Hij uit de doden heeft opgewekt, Jezus die ons redt van komende toorn. Dus zie je, wat de centrale boodschap is van het evangelie, de komst van de Heere Jezus Christus. En is het niet vreemd, beste vrienden, dat algemeen gesproken de boodschap van het evangelie verkondigd wordt in Vlaanderen, maar dat de kern van de boodschap, zoals de apostelen het verkondigden, dat ontbreekt. De meeste christenen leren slechts in tweede instantie dat Jezus Christus terugkomt. Dat is later onderwijs. Dus zie je hoe actueel het onderwijs is van de apostel Petrus. Hoe belangrijk dat het is om er met elkaar over na te denken. Het feit dat het zicht op de wederkomst van de Heer Jezus Christus niet levendig aanwezig is. Maar er veel hieruit gezien wordt naar de verborgen komst van de Heer Jezus Christus. Dat werpt ook een heel ander accent, of beter gezegd, dat legt ook een heel ander accent in ons leven. Dat is logisch. Want wie weet en gelooft dat wanneer de Heer Jezus Christus terugkomt, dit het oordeel van deze wereld betekent, zal ervoor zorgen dat hij samen niet met de mensen van deze wereld verloren gaat. En hoe zal hij dat doen? Door niet langer goddeloos te leven. En dat is wat dat Petrus ook in deze brief onderstreept, als hij verder gaat praten over de dwaalleraars. En hij wijst op het punt, en daar kom ik straks nog even op terug, ik loop eventjes vooruit, hij zegt dat deze dwaalleraars hun loon niet zullen ontlopen. En dan heeft hij een aantal voorbeelden van het feit dat Gods oordeel vast en zeker komt. Het laat misschien soms een tijd op zich wachten, maar het komt vast en zeker. Eerst geeft hij het voorbeeld in vers 4 van hoofdstuk 2. Dat God engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen overgeleverd heeft. En dan wijst hij op, in vers 5, op de oude wereld die God niet gespaard heeft. Maar wel Noach heeft hij behoed voor de zondvloed. Dus hier krijgen we dubbel onderwijs. Enerzijds zien we dat Gods oordeel niet talmt. Het komt vast en zeker. Maar met dit komende oordeel weet God ook de zijnen te bewaren en
uit te redden.
Zeer hoesermijn, want dat zie je in vers 7. Uit het voorbeeld van wie? Van Lot, die gered wordt uit Sodom en Gomorra. Zie je dat? En dan staat er nadrukkelijk, dat dus God in vers 9 weet hij de Godvrezenden uit die verzoeking te redden, maar onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden. En vooral hen die de onreine beheerten en het vlees achterna gaan en de heerschappij verachten. Algemeen gesproken, alle mensen rondom ons verachten de heerschappij van God en wandelen het vlees achterna. Dat is toch een correcte omschrijving, hè? En dat is, dat is het perspectief dat Petrus aangeeft. Het oordeel is vast besloten. Dat oordeel komt eraan. Maar wij moeten daar niet bang voor zijn, als we met z'n allen ons uitstrekken om geestelijk te groeien, om vrucht te dragen in de Heer, als wij ons uitstrekken om de Heer welbehagelijk te leven, dan moeten we dat oordeel absoluut niet vrezen. Want de zijnen weet de Heer te bewaren in dat komende oordeel. En hij weet de zijnen te ontrukken aan dat oordeel dat over de wereld komt. Maar het komt er vast en zeker. En wie er zeker zullen dat oordeel niet zullen mislopen, zegt Petrus aan het begin van hoofdstuk 2, zijn de valse profeten, de dwaalleraars. Absoluut.
Dat is gelijk dat je bij dat hier beleeft, dat je extra gewaarschuwd wordt van Noach is gehoorzaam aan je Heer en luft als je raakt. Waarom dat je nooit zo.
Nee.
Maar
niet zo uitgesproken. De nadruk werd gelegd op het feit eenmaal bekeerd, altijd bekeerd. En dat heeft veel te maken met het feit dat er in de evangelische wereld vroeger, hier in Vlaanderen toch bij een gedeelte, ik denk dat Dorien dat kan bevestigen, geleerd werd dat ware christenen nog konden verloren gaan. Ja, hè? En een tegenreactie op dat onderwijs, wierd dan de nadruk gelegd op het feit van eenmaal behouden, altijd behouden. Dat is de reden waarom dat bij ons zo sterk daarop de nadruk werd gelegd. En tegenreactie op het gangbare onderwijs in Vlaanderen. Maar beiden moeten in evenwicht gehouden worden. Eenmaal bekeerd, altijd bekeerd. Amen. Wie wederom, werkelijk wederom geboren is, kan niet verloren gaan. Maar de andere kant van de waarheid, waarop Petrus nu onderstreept, is onze verantwoordelijkheid. De kant die bij ons geleerd is en onderstreept is Gods verantwoordelijkheid. Niemand kan ze rukken uit mijn hand, zegt de Heer Jezus Christus. De nadruk ligt daar op Gods zijde. Maar dat is maar één kant van de waarheid. De andere kant van de waarheid is dat wij ook een verantwoordelijkheid hebben. En dat we ons hebben te uit te strekken als gelovigen om volwassen te worden, vrucht te dragen. Want wanneer dat we dat doen, laten we zien dat God inderdaad in ons aan het werk is en zullen we beslist nooit afvallig worden. En dat heeft alles te maken met het feit dat wie inderdaad waarachtig wederom geboren is, in zijn leven laat zien dat hij waarachtig wederom geboren is, in het feit dat hij volhardt tot het einde. Dus die beide zijden moeten evenwichtig onderwezen worden. Nogmaals, ik geloof niet dat waarachtig wederom geboren christenen kunnen verloren gaan. Maar ik geloof wel dat naambeleiders wel kunnen verloren gaan.
Logisch, je bent nu geboren, is het niet. Je bent in de natuur en dat keer is dat verandert in mij, als je het God geboren zit. Je hebt zijn natuur gekregen, dus dat kan nooit, dat kan mij veranderen.
Voilà, is het deelgenoten geworden van de goddelijke natuur. Is het wederom geboren geworden. Het aard en karakter van je hemelse vader moet in je leven zichtbaar worden. Maar als iemand dat beleidt en propere keus doet in zijn leven, uiterlijk, zeg vervoegen bij de christenen, en een uiterlijke christelijke levensstijl erop nahoudt, door maar iedereen ook naar de samenkomst te komen, en ook in zijn Bijbel te lezen, maar na een hele tijd, houdt hij dat voor bekeken, en hij keert terug naar het leven van vroeger. Wat laat hij daarin zien? Dat er nooit een innerlijke verandering heeft plaatsgevonden. En dat is nu wat de Bijbel afval noemt. Dat is afval. Dus ware wederom geboren christenen kunnen niet afvallen. Dat is onmogelijk. Maar nabeleiders wel. En het is om ons allemaal, die beleiden christenen te zijn, te waarschuwen, dat Petrus uiteindelijk ons daarop wijst. Dat wij allen een verantwoordelijkheid hebben. En dat wij maar zekerheid hebben van onze behoudenis. Als inderdaad in ons leven zichtbaar wordt naar wat dat wij ons uitstrekken. En zichtbaar wordt naar waar dat wij op weg zijn. Maar als wij net zoals alle mensen rondom ons even goddeloos leven. Hebben wij geen garantie dat wij het komende oordeel zullen ontsnappen en daaraan ontkomen. En daarom is Petrus zijn onderwijs nu zo hard naar die valse leraars.
Is dat ook wat er gezegd wordt tussen graf en koren te
krijgen? Tweerlei zaad die in de akker gezaaid wordt. Dat is de leer van het koninkrijk. Ja, misschien zou ik dat ook wel een keer willen doen. Die gelijkenissen van Matteüs 13, van het onderwijs van het koninkrijk. Daarin kun je dat leren. Dat inderdaad het koninkrijk van God in de gestalte dat het nu heeft, hier op deze aarde, dat daarin tweerlei zaad aanwezig is. Ware wederom geboren christenen en naambeleiders. Of anders gezegd, tarwe en?
Dolik.
En laat ze maar samen opgroeien, zegt de Heer. Ze moeten samen opgroeien tot aan het einde. Tot de oogst. Want dan kan uiteindelijk er geen onduidelijkheid meer zijn van wat dan uw tarwe is en wat dan uw dolik is. En dat is een prachtige gelijkenis, omdat tarwe en dolik uiterlijk enorm op elkaar lijken. Alleen het grote verschil is, wanneer dat ze tot rijpheid gekomen zijn, dat tarwe zaaddragend is, tarwekorrels heeft, maar dat dolik ook een halm heeft, maar er zit niks in. Begrijp je? Dus vandaar dat de Heer Jezus zegt, wacht tot aan de oogst. Ja? Al die dingen die we nu zien, kan je terug volledig weer vinden, ook in het onderwijs van de Heer Jezus. Zonder probleem. Boodschap van het evangelie en het onderwijs van de apostelen is volledig de verdere uitwerking en uittyping van wat de Heer Jezus hen heeft over onderwezen in de 3 jaar dat ze samen met hem gewandeld hebben. Ja. Er is dan niet een verdere dimensie en een ontwikkeling. Belangrijk om dat te zien. Is dat voor iedereen een beetje duidelijk? Zijn er dan nog vragen over? Nee, je kan dat niet ook niet zien. Definitief kan je het niet zien. Aan de vruchten ga je de boom kennen, zegt de Heer Jezus. Maar het is niet altijd even duidelijk.
Als je die dimensie niet
is ook al een goed punt.
Wat zeg je?
Pezen, dan die mensen die pezen, dat is Christus, het zijn niet wie, dat is eigenlijk geen woord.
Het probleem is natuurlijk, als je het evangelie hoort van iemand die zelf geen christen is, ga je niet het evangelie horen dat je gaat moeten kennen om gered te zijn. He? Dat is het grote probleem vaak. Veel te veel mensen worden, veel te rap wordt er in onze evangelische kringen mensen direct omarmd en omsloten als christenen. Als broers en zusters, als gelovigen. Maar alle gevolgen van dien.
Ja, dat kom je dan toch weer uit. Ware bekering. Iemand die echt dat licht gezien heeft in zijn leven. Daarvan zegt de Heer zelf, dat hij het ook aanhaalt, van niemand kan ze uit mijn hand roven. Als je dat hebt meegemaakt, weet je dat toch wel voor jezelf. Ergens.
Ja, maar er zijn geen christenen die dat niet meegemaakt hebben, die hebben met de evangelie aangenomen.
Het is dat ik zei, zie er en dat toen gewoon aangenomen, maar toen dat moment, dat werkelijk moment van gebrokenheid, dat je beseft en weet hoe dat staat, als je dat meegemaakt hebt, dat weet je toch als christen zelf, als je dat echt meegemaakt hebt, zie je toch compleet van bewust. En ondanks de dingen die in je leven leidt de Heer je door zijn woord en door de dingen die op je afkomen, leer je jezelf kennen. En soms zie je ook blind verzaken in je leven, die na verloop van dit aan het licht komt door de Heer en door dat met je bezig is. Mm-hmm. Maar het punt is, in de doodleven, dat je zegt, dat van vandoor rap mensen in de armen gesloten worden, die dat moment nog niet kennen. En dat misschien zelfs niet ver op worden, maar...
Juist ja zegt op de vraag, geloof je dat Jezus Christus voor onze zonde gestorven is op het kruis? Ja, geloven dat. Het is ja, Christus. Het is een groot verschil dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonde op het kruis, en dat hij gestorven is voor uw zonde op het kruis. Dat is een heel groot verschil. Dat is juist hetzelfde, of dat je weet dat je voor een liften staat, dat die liften, als je op een knopje duwt, als je erin houdt, naar het vijfde verdiep houdt, dat je dat weet, en het verschil tussen iemand die in die liften stapt, en effectief op het vijfde knopje duwt, het knopje vijfde duwt, en dat vijfde houdt. Begrijp je wat ik bedoel? Er zijn veel christenen die weten de evangelie kennen, ze kennen de boodschap, maar de realiteit in hun leven kennen ze niet. Ze zijn nooit gezien, dat Christophe zegt, waar dat ze staan in het licht van God, dat ze vergeving nodig hebben, dat ze reddeloos verloren gaan anders. Er zijn veel die hen er ook bekeren omdat ze bang zijn. Maar ik wil niet dat dat lang, hè. Ja, maar, je bent wel verdiend, hè. Angst voor de hel is een slechte motivator, we hebben tot geloof te komen. Ik heb er veel verschillen al meegemaakt, hoor. Die had ook zeggen, hè. Maar ik wil ik je dat niet. Dan besef je dat je het verdiend hebt. Dat is een groot verschil, hè. Dus zie je hoe belangrijk dat onderwijs van Petrus is. Nog vragen? Dan nog twee woordjes over de kern van het onderwijs van de apostel Petrus, waarom het zo belangrijk is om de schriften te kennen. En voornamelijk dan, als het gaat hier in beginsel om het evangelie. Wat leren ons de schriften van de apostelen? Ze leren ons niet alleen de historische feiten dat de Heer Jezus geboren is, geleefd heeft, gestorven is op het kruis en opgestaan is uit de dood, maar we leren daarvan de betekenis. De betekenis. Het is niet enkel, apostolisch onderwijs is niet enkel de historische feiten, maar de betekenis van die feiten. De Godgegeven verklaring. En die Godgegeven verklaring Daarvan hebben de profeten gesproken en vooruitgewezen naar het kruis. En die hebben de apostelen bevestigd in wat ze ervaren hebben en getuigen van geworden zijn. En beiden, de profeten en de apostelen, verkondigen dezelfde boodschap. Dat is in de kern wat dat het hier over ging. Als je dat opnieuw voor de geest moet halen, dan moet je opnieuw het bandje, of de bijbelstudie, beluisteren van die avond. Daarin hebben we dat stap voor stap uitgelegd, hoe dat zo geworden is. Maar ik kan niet alles weer opnieuw herhalen. Ja. Maar daar hebben we dat gezien. Hoe dat Petrus getuige was van wat hij zag op de berg, maar eigenlijk niet begreep wat hij zag. Hij was er aanwezig. Hij zag de historische gebeurtenis van de verheerlijkte Christus voor hem. Maar wat hij zag? Maar wat verklaarde er wat hij zag? De stem uit de hemel. Wat sprak de stem uit de hemel? Letterlijk wat de profeten hadden gezegd. Deze is mijn geliefde zoon, Psalm 2. En hem heb ik al mijn welbehagen gevonden. Je profeet Jesaja. En God verkondigt dat deze Jezus Christus van Nazareth, die daar zich openbaart in zijn volle heerlijkheid, tegelijkertijd de lang verwachte koning is en de dienstknecht van God die zijn leven zou geven tot behoudenis en tot redding van velen. Herinner je dat nog een beetje? Dat is wat we daar hebben gezien. En we hebben het enige wat we hebben, dus we leven op grond van geloof. We leven met de hoop van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de enige zekerheid die we hebben in die duisternis is die lamp, om de beeldspraak te volgen. En wat is die lamp? Gods woord. Zijn beloftes. Dat is het enige tastbare bewijs en zekerheid dat we in onze handen hebben. Gods woord. En vandaar dat het zo belangrijk is om dat woord steeds beter te leren kennen, wat God gesproken heeft, wie hij is, hoe hij zich openbaart in zijn daden, en wat hij nog zal doen, om God beter te leren kennen en te groeien in je geloof. Ja? Oké. Maar net zoals dat er eertijds profeten waren, waardoor God heeft gesproken in het Oude Testament, waren er ook naast die profeten heel veel valse profeten. En mag ik u vragen, naar wie luisterden de mensen het meest in het Oude Testament? Spijtig genoeg. Wat was het deel van de meeste profeten? Wat was een lot onder Gods volk? Werd er geluisterd naar hun boodschap? En als ze lang genoeg gepraat hadden en de mensen waren het moe van te horen, wat deden ze dan met de profeten? Ja, de valse profeten luisterden ze gretig naar. Als er gezegd wordt dat in hoofdstuk 2... net zoals er valse profeten waren onder het volk, zo zullen er ook onder u valse leraars zijn. Zou het dan anders zijn in onze dagen, denk je? Gaan wij dan meer luisteren naar de dienaars van God? Of geneigd zijn om te luisteren naar de dienaars van God, de Gods volk eertijds? Wat was de kern van de boodschap van de valse profeten? Waarom waren die profeten zo aantrekkelijk? Waarom hoorden de mensen liever naar de valse profeten?
Omdat ze het volk naar de mond praten.
Met andere woorden, ze spraken wat de mensen
wilden horen.
En wat is de dag van de dag van vandaag? Net hetzelfde. Idem dito. Dus valse profeten, valse leraars, die zullen er altijd zijn. We hebben afgelopen maandag bij Luc en Lisa heel kort een sprongetje gemaakt naar Matthäus 24, naar het onderwerp van naar het onderwijs van de Heer Jezus met betrekking tot de laatste dingen. En daar zie je dat ook heel sterk. Ik kan het u even tonen, juist maar om aan te wijzen. hoop in de toekomst nog eens Matthäus 24 met jullie te behandelen. Waarom? Omdat dat een superbelangrijk gedeelte is om te leren zien dat de Heer Jezus ook van meet af aan heeft verkondigd. Wat dat we later ontdekken in de schrift, zowel in het boek De Openbaring van Jezus Christus, als in het onderwijs van de apostelen. En Matthäus 24 is heel belangrijk, omdat de Heer Jezus daar vertaalt, vooral in vers 1 tot en met vers 28. Eén ding dat belangrijk is voor Matthäus 24 goed te begrijpen, is de indeling. Als uw indeling al verkeerd is, ga je gegarandeerd de mist in. Vers 1 tot en met vers 28 spreekt van heel de periode vanaf de geboorte van de Heer Jezus Christus tot aan zijn wederkomst. En we kunnen die periode omschrijven als, kijk maar in het laatste gedeelte van vers 8, spreekt de Heer Jezus over het begin van de weeën. Dus heel die periode zou je kunnen betitelen als de weeën van de komende Messias. Net zoals de geboorte van een kind ingeleid wordt door barensweeën, zo zal de komst van de Messias ingeleid worden door weeën hier op deze aarde. En de omschrijving van die wegen vind je in dit gedeelte. En er wordt één wee heel nadrukkelijk onderstreept. En die ene wee wordt onderstreept omdat de discipelen van de Heer Jezus daarover een vraag hebben gesteld. De aanleiding van de Heer Jezus tot dit onderwijs is de vraag, of beter gezegd, het feit dat de discipelen wijzen wanneer ze de berg Olijfberg opwandelen, dat ze de Heer Jezus wijzen op het mooie tempelcomplex. Dat op dat moment het grootste en het mooiste was van de hele wereld. Met goud bekleed, schitterend, prachtig. En ze waren daar fier op. Wat zegt de Heer Jezus daarvan? Dat dat met de grond gelijk gemaakt zal worden. En dat is die ene wee die hier ook uitgelegd wordt vanaf vers 15 tot en met vers 21. De verwoesting van Jeruzalem in de tempel in 70 na Christus. De Heer Jezus vangt zijn onderwijs aan in vers 5 met de woorden: kijkt u uit dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam. Dat is het eerste wat de Heer Jezus voor waarschuwt. En kijk eens aan het stukje waar er geëindigd wordt in vers 26. In vers 25 sluit de Heer Jezus zijn onderwijs over die weeën af. Zie, van tevoren heb ik het u gezegd. En dan zegt hij: als zij dan tot u zeggen, zie hij is in de woestijn, had er niet geen, zie hij is in de binnenkamers, gelooft het niet, want zoals de bliksem uit van het oosten en schijnt tot het westen, zal de komst van de Jezus van de zon des mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. In andere woorden, waar eindigt de Heer Jezus wederom mee? Met hen erop te wijzen dat er veel misleiding zal zijn. Dus waarom zeg ik nadrukkelijk, is het onderwijs van dit gedeelte, of beter gezegd, kan je dat onderwijs... Nee, dat is gewoon een gelijkenis. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Kijk, als er in het Midden-Oosten een kadaver lag, gieren vinden het altijd. Zo zal het ook zijn met de komst van de zoon des mensen. Niemand kan zijn komst missen. Daar wijst het op. Dus waarom dat eerste blokje van vers 1 tot en met vers 28, of beter gezegd, als je het heel nauwkeurig wilt, vanaf vers 5 tot en met vers 28, omdat het onderwijs van de Heer Jezus hier begonnen wordt en afgesloten wordt met éénzelfde vermaning. Pas u op voor de misleiding. Dus, en dat vormt één afgesloten geheel, omdat dat een techniek is die veel gebruikt wordt, we gaan het nog zien, dat is een insluiting. Een gedeelte wordt geopend en gesloten met hetzelfde onderwijs. En daartussenin ligt het verdere onderwijs vervat. Dat is een eerste indeling, een natuurlijke indeling. Dus dan wijst de Heer Jezus op dat er vele misleiders zullen zijn. Ja. En dan moest ik nog wel iets... Vers 11, kijk eens, in het midden van het gedeelte. Zegt de Heer Jezus, en vele valse profeten zullen opstaan en ze zullen velen misleiden. Dus, zowel het begin als het midden, als het einde van het onderwijs, hebben één grote vermaning. Pas u op, wees op uw hoede voor de valse profeten, voor de misleiders. Als heel die periode, of beter gezegd, als het onderwijs van toepassing is en spreekt over de ganse periode van Jezus' geboorte tot aan zijn wederkomst, wat is het grootste gevaar voor ons dan als christenen?
Voilà.
Zie je waarom dat apostel Petrus zoveel aandacht schenkt aan de valse profeten in hoofdstuk 3? Het is een verderzetting voor wat de Heer Jezus hen heeft onderwezen. Wat zo typerend en kenmerkend zou zijn voor de hele periode van de christenen op aarde, wat we noemen als de laatste dagen. En die laatste dagen zijn begonnen met de komst van de Heer Jezus en ze eindigen met zijn wederkomst. Of, een andere naam, de grote verdrukking, inderdaad. De grote verdrukking begint met de komst van de Heer Jezus, met de geboorte, en eindigt met zijn wederkomst. Ja. Of, zoals Johannes het noemt, kinderkens, het is het laatste uur. Allemaal dezelfde omschrijving. De geboorte van de Heer Jezus leidt een gans nieuwe periode in de geschiedenis van Gods volk. En die ganse periode wordt vanaf dat moment genoemd het laatste uur. De laatste dagen, of de grote verdrukking. Allemaal één en hetzelfde begrip. We allemaal hetzelfde zeggen.
Dus waarop er bekeerd, sorry, doe maar.
Ja, doe
maar. Het wie die waarop er bekeerd is, kunt in de dood nog misleid worden. Maar kunt om dat uur niet afvallen worden.
Laten we eens een keer verder lezen wat de Heer Jezus daarover zegt. Matthäus 24, vers 10. En dan zullen velen te val komen, zegt de Heer Jezus, en elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen velen misleiden. En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van de velen verkoelen. Wat zegt de Heer Jezus in vers 13? Wie echter zal volharden tot het einde, die zal behouden worden. Dus dat betekent... Ware volharders zijn voor christenen. En gaan die deze misleid worden en afvallig worden?
Dus het spreekt dan niet toe voor christenen. Dat er misleiding
komt. Dat wordt gesproken tot alle christenen. Alle christenen. Tot iedereen die zich christen noemt.
Gaan het overleven.
Voor ons is dat zo moeilijk, hè? Maar de Heer Jezus... En de apostel in het onderwijs is altijd gericht tot alles en iedereen die zich christen
noemt.
Voilà, dat heb ik niet. Maar dat is moeilijk.
In de van de tijd dat van merkbaar worden wie dat die ware christen
aanzien. Voilà.
Dat is
het koninkrijk van de Heer in zijn huidige vorm. Dodelijk en tarwe. Nee. Daarom zou ik graag een keer Matthäus 24 uitleggen. Want om Matthäus 24 goed uit te leggen, moet je Matthäus 24 ook naast de andere parallele gedeelten kunnen leggen in zowel Lucas als Marcus. En de uitleg dat jullie geleerd hebben over Matthäus 24 is niet van toepassing op Lucas en Marcus. En daarom is het al een heel groot probleem. Eén Bijbelgedeelte uitleggen in een bepaalde manier dat je niet kan overkopiëren op hetzelfde onderwijs van een andere evangelist, zet je met een dik probleem. Een dik probleem. En het grote probleem is, waarom komt men daar tot een andere conclusie? Ik zal het u meteen aangeven. Wat wordt er gezegd? Matthäus hoofdstuk 24, kijk eens. Ik zal direct zeggen wat je geleerd hebt. Wat is de aanleiding van de vraag? Ja, sorry dat ik dat nu zo zeg. Maar, in Matthäus 24, vers 3... Toen hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar hem toe en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? Jullie hebben geleerd dat dit drie verschillende vragen zijn, die apart door de Heer Jezus behandeld worden. Dit betwist ik ten zeerste. Voor de Joodse gelovigen is er geen onderscheid tussen het feit dat de Heer Jezus erop wijst dat die tempel zal verwoest worden, want voor hen kan dat maar één ding betekenen. Als die tempel verwoest wordt, dan moet dit het begin inluiden van de nieuwe dag, van de komst van de Messias en van de laatste dingen. Want de Joden kenden maar één indeling. Ze leven in de huidige dag en ze verwachten het komende koninkrijk en dat was de toekomstige dag. Dus als de Heer Jezus, als zij de vraag stellen aan de Heer Jezus, van wanneer gaan deze dingen gebeuren, de verwoesting van de tempel, dan kan dit maar betrekking hebben op het feit dat dit gebeurt met de komst van de Messias. En met de laatste dingen. Dus het zijn geen drie verschillende vragen, het is één en dezelfde vraag. En daar ligt het grote verschil in benadering. Doordat dit beschouwd wordt als drie aparte vragen, en wie dat er aantekeningen heeft in zijn Bijbeltje, zal er wel terugzien wat ik nu zeg. Zo is dat altijd uitgelegd geweest. Drie verschillende vragen. Maar van...
Deel van het Joodse overblijfsel naar de zulke
dienst. Ah, natuurlijk wordt dat zo uitgelegd. Maar men gelooft natuurlijk dat er weer de draad opgenomen wordt, dat dit wijst naar een toekomstige verwoesting van de tempel. En niet naar de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. En daar zit men in het slop. Want dan zegt men dat de Lucas het daar wel gaat over de verwoesting van de tempel in 70 na Christus. Maar dat wil dat zeggen dat de leer van de laatste dingen zoals Lucas die heeft opgeschreven, niet in overeenstemming is met wat Matthäus heeft geschreven en niet met Marcus.
Dat zijn tegenstrijdigheid en VTB.
Dat zit je met tegenstrijdigheid. Maar ja, zo wordt dat niet uitgelegd. Want ze zeggen, ja, de vier evangelisten belichten een heel ander aspect van de Heer. Dat is waar, maar dat wil erom niet zeggen dat zijn onderwijs niet met elkaar in overeenstemming is. Dat is een uitlegkundige fout die gemaakt wordt. En daarom wijs ik er ook altijd op, als ik zeg van, kijk, Petrus, dat is zijn evangelie, dan toon ik u aan dat het evangelie dat Paulus predikte, net hetzelfde was. En dat is een juiste manier om de schrift uit te leggen. Wat dat je leert, moet je ook terugvinden bij de andere apostelen. Als ik zeg van Johannes, hij spreekt over de laatste uren. Dat is hetzelfde als de grote verdrukking. Dat is hetzelfde als de laatste dagen. Dan breng ik het onderwijs van alle apostelen en van de Heer Jezus in harmonie met elkaar. Maar leer ik geen afzonderlijke dingen. En dat gebeurde, en hoe dat we opgeleerd zijn in de schrift, heel vaak. De een zegt dit, ja, maar dat spreekt over dat. En de ander zegt, ja, maar dat spreekt over dat. En er zat geen algemene, een algemene draad in dat onderwijs. En alles moest je klasseren. De Heer Jezus, de bergrede, ah, dat is voor dit, en dat is voor dat, en dat is voor hinder. En niemand die hier zit aan de tafel kon het bos nog door de bomen zien. En wist niet te vertellen wat dat nu voor het geloven overblijfselen was, of wat dat nu voor de gemeente was. Of hij moest kijken in zijn notities. We zitten erin, ze is begonnen vanaf de geboorte van de Heer Jezus Christus. Tot aan de wederkomst. We maken er deel van uit.
Maar, dat moet ook een vrijheid, die vertrekking.
Natuurlijk, je had geleerd dat het 3,5 jaar was die voorafgaande afname. Inderdaad. Maar dat komt omdat al die getallen in het boek de Openbaring letterlijk genomen worden.
Dan kun je dat gewoon toepassen op alles wat dat er gesproken wordt over vertrekking en het woord van God. Als je leest in het Nieuwe Testament over verdrukking, dat is dan ook onze periode erbij.
Absoluut. Absoluut. Inderdaad. Absoluut.
Dat moet je dan zo
bekijken. Inderdaad. Maar het grootste deel van de christenen leeft in zware verdrukking. Wat bidden we nu voor in de bed stond? Er zijn er veel meer die verdrukking en vervolging kennen. Ja, ik weet het. Ja, maar je moet het vragen. Maar... Inderdaad, ik weet het. Maar, allee, ik bedoel, wat ik zeg is niet onrealistisch. Hè? Het grootste deel van de christenen wordt zwaar vervolgd. We zijn de enigen die daar een uitzondering op de regel vormen hier in het Westen. Of niet soms? En dat is uitzonderlijk.
Daarom maakt men ook de fout dat er gezegd wordt, we weten moeten niet door die grote verdrukking.
Tuurlijk, men ziet dat niet. En nogthans zie je nadrukkelijk, kijk eens naar de boodschap van Barnabas en Paulus, als ze al de gemeenten afgaan, wat zeggen ze? We moeten door veel verdrukking het koninkrijk van God binnengaan. Dat is een boodschap. Ze hielden dat de mensen ook voor. Wij zien daar hier niet veel van. Maar het is niet omdat wij er niet veel van zien dat het geen realiteit is. We horen er genoeg van. Het probleem is dat die uitleg dat we geleerd hebben een zeer westerse uitleg is. Wat bedoel je daarmee te zeggen? Wel, je hebt ook geleerd dat de 7 brieven van het boek de Openbaring overeenkomen met heel de geschiedenis van de kerk. En wat zeggen wij? Welke tijd leven wij nu? In Laodicea. Ja, dat kan je misschien in het Westen zeggen, maar zeg dan een keer tegen onze broers en zusters in China, en in Noord-Korea, en in Afrika, dat ze lauwe christenen zijn. Je mag dat gaan vertalen, maar ik ga dat niet vertalen aan die mensen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat is een zeer westerse uitleg die compleet geen oog heeft voor de toestand van het christendom over de ganse wereld. En die niet strookt met het algemeen onderwijs van de schriften. Hetzelfde van de leer van de opname. Beste mensen, ik nodig u uit, geef u een Bijbel aan uw buur en vraag aan hem, als hij het Nieuwe Testament vraagt aan hem van, waar gaan de christenen naartoe? Ben ik benieuwd of hij gaat ontdekken dat christen plotseling heimelijk opgenomen worden. Als je het niet uitgelegd wordt, dan lees je het niet in je Bijbel. Waar of geen waar. En hoeveel passages zijn er die dat onderwijzen? 1 passage, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. En voor de rest? 0. Nada. Begrijp je wat ik bedoel? Als je het niet uitgelegd wordt, als je het niet aangeleerd wordt, dan zie je het nog niet eens. Is dat niet opmerkelijk? Sorry dat ik het mij daar een beetje in opwind, maar dat is gewoon de emotie omdat ik ervan overtuigd ben van wat ik jullie wil onderwijzen en dat ik jullie ook wil laten zien dat dat zo is dat die dingen niet uit de lucht gegrepen zijn, maar dat komt te vertellen dat dat strookt met het onderwijs van de apostelen. En dat trouwens, de dingen dat ik nu leer, hebben de christenen al eeuwen geloofd. Eeuwen. Dat er een opname is van de gemeente en dat we door de grote verdrukking moeten, is beginnen onderwezen te worden in 1790. Dan laat ik aan u over om te beslissen welke leer dat er meest betrouwbaar is. Matthäus 24, zoals het jullie uitgelegd gekregen hebben, is nooit onderwezen geweest dan vanaf de jaren 1800. Het werd altijd uitgelegd, en in de meeste gevallen uitgelegd, zoals ik het vanavond heb gedaan.
Dus vanaf 36 wordt het dan ook over de opname van de
gemeente. Wat zien we? Matthäus hoofdstuk, wacht, Anja, moet ik jij... Matthäus 4, vers 36.
Ja,
vanaf dat stukje. Tot aan de 4, ja. Moet je eens een keer lezen? Of gaan we er iets op samen? Moet je eerst samen lezen? Van de dag af, van die dag en dat uur echter weet niemand, ook de engelen van de hemel niet, ook de Zoon niet, behalve de Vader alleen. Dus dat is de komst van de Heer Jezus. Wanneer dat hij komt, weet niemand. En dan gaat de Heer Jezus een gelijkenis maken tussen de dagen van Noach en onze dagen. Want zoals de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij waren in die dagen voor de zondvloed, etend en drinkend, trouwend en uitgehuwelijkend, tot op de dag dat Noach in de ark ging en zij het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dus wat wordt erop gewezen? Wat gebeurde er eigenlijk tussen Noach en al die andere mensen? Ja, was er geen definitief onderscheid in die zin van Noach leefde tot op die dag tussen al die andere mensen en maakte deel uit van het dagelijkse leven. Trouwen, uithuwelijken, duidt op gewoon de gang van het leven, de normale cyclus. Ja? Maar plotseling, met het oordeel van de zondvloed kwam er een definitieve scheiding tussen Noach en de zijnen en die mensen die in de zondvloed op omkwamen. En hebben ze elkaar ooit nog teruggezien? Wel, zo zal het ook zijn, zegt de Heer Jezus, wanneer de Zoon des Mensen terugkomt. Zo zal het ook zijn. We zullen er weggenomen worden in de zin van tot de Heer Jezus gebracht worden, die de hoop hebben van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die daar deel zullen van uitmaken, en er zullen er achterblijven en omkomen in het oordeel, heel letterlijk zoals ik het bedoel. En ze zullen elkaar nooit meer ontmoeten en elkaar nooit meer zien. Hoewel dat ze misschien samen aan de molensteen hebben gezeten, samen gewerkt hebben, broer en zuster waren, ouders en kinderen, maar ze zullen elkaar nooit meer zien. De scheiding met de komst, die de komst van de zondesmensen zal brengen, zal voor altijd en eeuwig zijn. Dat is wat dat onderwijs hier wil zeggen. En het gaat hier niet zo direct van weggenomen en waar gaan ze dan naartoe? Nee, de Heer Jezus wijst hierop, net zoals die scheiding tussen Noach en zijn tijdsgenoten definitief was, zo zal de scheiding ook zijn tussen zij die tot het koninkrijk behoren en zij die niet tot het koninkrijk behoren. Is het een beetje duidelijk, Anna? Nee, ja, Verhoeven onder andere heeft altijd duidelijk gezegd dat deze passage niet sprak over de opname. Nee. Dus daarin werd niet de opname gezien van de gemeente zoals dat we het geleerd hebben. Dat was hij heel duidelijk in, dat weet ik nog heel goed. Maar hij sprak op een gebeurtenis, het sprak op een gebeurtenis die stond te gebeuren in de grote verdrukking. Dat daar ook een schifting zou plaatsvinden tussen de Joden die daar in die periode zullen leven, tussen de ware Joden en de niet-Joden, de naam Joden die na naam Joden zijn, om het zo maar te zeggen. Spreekt tot alle christenen. Heer Jezus spreekt tot alle die hem zullen navolgen. Dus de onderscheid tussen Joden en christenen, dat wordt in de schrift niet gemaakt. Neem dat maar goed van mij aan. Als je moet...
Dat ook niet meer. Die shows wat de Heer zegt daar, dat ze allemaal één gemaakt hebben, zowel Jood als Gein.
En welke brief?
De Romeinenbrief, denk ik.
Efeze hoofdstuk 2 of 4, als ik niet vergis. Ja. Inderdaad, de scheidsmuur tussen Joden en Heiden is weg.
Je kunt dat niet meer op weer krijgen, hè?
Onmogelijk.
Oh, nu hier in het Nieuw Testament is...
Inderdaad. Ja, juist is een mens. Omdat we deel uitmaken van het nieuwe
verbond.
En het nieuwe verbond. En het oude verbond is opgeheven door het nieuwe verbond.
Dus dat onderscheid moet je niet met zo'n maken van Joden of...
Hij had dat
ook
niet te maken met
dat
nieuwe verheden die gebracht worden. Omdat we er weggenomen
zijn.
Dat is een boek De Openbaring.
Was dat toen die opname niet? Dat toen die mensen worden die dat nieuwe verheden van elkaar.
Ah ja, die 144 dus, ja, die 144 dus, dat was dat. Ja, zo werd dat uitgelegd. En die 144.000 zijn eigenlijk de ware gelovigen in die periode van wanneer dat God opnieuw de draad opneemt met Israël. Zo wordt dat uitgelegd. Maar hoe dat uitgelegd wordt, wil ik u dat wel zeggen als we zover komen. Ik heb trouwens al een keer gezegd, maar... En ik ga er nu niet op terugkomen, want anders gaat het veel te veel worden. En ik denk zelfs dat ik best hier afsluit. En dat ik de volgende keer dat stukje afhandel, omdat het anders veel te laat gaat worden. Als je het niet erg vindt. Ik ben er niet aan toegekomen, mijn excuses. Maar ik denk dat het veel te belangrijk is om die dingen te laten liggen. Is iedereen een beetje mee tot wat we tot nu toe... Vraag me nog niet van Matthäus 24. Ik heb dat maar even willen aanraken om te laten zien dat het hoofd... Deel van het onderwijs van de Heer Jezus en de reden van de laatste dingen, als het betrekking heeft op de periode waarin wij nu leven, vanaf de geboorte tot aan de wederkomst van de Heer Jezus, dat er voornamelijk een heel groot gevaar is van misleiders en valse leraars. Daar heb ik enkel wel op gewezen. Dus als je de rest nog niet begrijpt, heb daar helemaal geen probleem mee. Wat ik wel belangrijk vind, is dat je vanavond opnieuw helder voor de geest ziet, dat inderdaad ons geloof de hoop is van de dingen die we nog niet zien, en dat de kern van het evangelie de komst van de Heer Jezus Christus is, met daaraan verbonden onze hoop, nieuwe hemel, nieuwe aarde. En dat dat het onderwijs is van de apostel Petrus, en dat je ziet dat ook Paulus en de andere apostelen dit onderwezen hebben. Als je dat ziet, dan ben ik al heel tevreden.